Ik wil een gedeelte lezen uit de Bijbel en dat is Lucas 17, vers 11 tot 19. Lucas 17, vers 11 tot 19. En daar staat geschreven: op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidvraat leden. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en ze riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God de eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan: sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Tot zover. Nou, ik heb vanavond voor deze dankdienst ook een korte overdenking geschreven over dit gedeelte. En ik heb het de titel gegeven: liefde voor de gift in plaats van voor de gever. Liefde voor de gift in plaats van voor de gever. Nou, Jezus is onderweg naar Jeruzalem. En in die tijd dat dit geschreven is, in Lucas 17, kwam er steeds meer kritiek op Jezus. Vooral van de Joodse leiders, van de Farizeeën, van de schriftgeleerden. En we lezen dan ook in vers 15... dat ze Jezus echt daadwerkelijk belachelijk maakten. Ze vonden het zo ongelooflijk gek en vreemd dat hij omging met de hoeren en met de tollenaars. En we lezen in hoofdstuk 16 dat ze echt daadwerkelijk de spot met Jezus drijven. Ze hoonden hem weg, ze trokken hun neus op bij hem en over wat hij vertelde. Dus terwijl Jezus naar Jeruzalem ging, merkte je gewoon dat er steeds minder acceptatie kwam en steeds meer kritiek en steeds meer hoon en steeds meer afwijzing voor Jezus. Nou, en onderweg komt er dan plotseling een hele enthousiaste Samaritaan op Jezus af. En een Samaritaan, ik denk dat bijna iedereen dat al weet, maar ik zal het toch even uitleggen. Samaritanen, dat waren volgens Joodse burgers, waren zij tweederangs burgers. Vanuit het verleden hadden zij zich vermengd met heidenen en daardoor werden ze niet als eersterangs burgers gezien. En ze leefden dan ook, die Samaritanen, volledig gescheiden van het Joodse volk. Die leefden volledig hun eigen leven. En sterker nog, de Samaritanen hadden hun eigen priesters en vroeger zelfs hun eigen tempel en hun eigen Torah, zelfs een eigen vertaling van de Torah. Maar het was niet normaal hoe het Joodse volk naar die Samaritanen keken. Want volgens het Joodse volk waren die Samaritanen onrein. Allemaal, niemand uitgezonderd. Sterker nog, ik las een gedeelte wat een rabbi blijkt gezegd te hebben. En die zei het volgende: een Samaritaan kun je vergelijken met iemand die gemeenschap heeft gehad met een vrouw die menstrueert. Nou, volgens de Torah is zo iemand onrein. En daar werden de Samaritanen stuk voor stuk allemaal mee vergeleken. Joden moesten er niks mee te maken hebben. Nou, en dan komt er dus een Samaritaanse man, die komt luid schreeuwend op Jezus af. Hij looft God en hij valt op de voeten, bij de voeten van Jezus neer. En hij maakt zichzelf zo klein dat hij zelfs met zijn gezicht helemaal naar de grond kijkt. Helemaal om Jezus te eren en hem te danken voor wat hij heeft gedaan. Nou, wat een contrast als je daar goed over nadenkt. De leiders van Israël die steeds meer beginnen te honen, die steeds meer Jezus beginnen af te wijzen. En dan heb je deze Samaritaan die de Joden eigenlijk afwijzen. En die buigt voor Jezus neer en die geeft hem de eer die hem toekomt. Nou, om duidelijk te maken waarom dit gebeurt, beschrijft Lucas eerst een gedeelte van de geschiedenis. Wat er vooraf gaat aan dit gedeelte. Dat lezen we namelijk in vers 11 tot en met 14. En modern gezegd zou je kunnen zeggen, Lucas geeft even een flashback van wat er eerder is gebeurd en waarom die Samaritaanse man zomaar bij Jezus komt en zich neerbuigt voor hem. Dat maakt Lucas even duidelijk. Nou, een paar weken daarvoor trok Jezus namelijk door het grensgebied van Judea en Samaria. En hij kwam dus, zoals we net gelezen hebben, een groep Samaritanen tegen. Een groep Melaatsen tegen. In de Bijbel, Bijbel staat trouwens een ander woord. Er staat mensen die huidvraat leden, maar dat is Melaatsheid. En Melaatsheid, dat was een zeer ernstige ziekte. Als de eerste tekenen op je huid zichtbaar werden, dan werd je naar de priester gebracht. En die vertelde jou dan, joh, jij bent vanaf nu onrein. Vanaf nu mag jij niet meer in contact staan met mensen. Jij moet zelfs leven buiten de muren van ons dorp. Mensen die melaats waren, die waren uitgesloten. Ze moesten echt het uitschot van de samenleving, om zo maar te zeggen. Ze moesten echt afstand houden van mensen. En als ze dus mensen tegenkwamen, misschien heeft u dat wel eens gehoord, dan moesten ze hun handen voor hun mond houden, voor hun baard houden. En dan moesten ze keihard schreeuwen, onrein, onrein. Elke keer als ze mensen tegenkwamen, moesten ze dat schreeuwen tegen de mensen, zodat die mensen met een grote boog om hen heen konden lopen. Wat een verschrikkelijk lot hebben die Melaatsen. Het zijn lopende doden, letterlijk. Maar deze Melaatsen die Jezus tegenkomen, dat zijn geen levende doden. Nee, deze Melaatsen die hebben hoop. Want ze hadden gehoord dat Jezus eerder in de Bijbel, wat we dus eerder al lezen, dat Jezus eerder een Melaatse man had genezen. En dat hij helemaal tot genezing was gekomen en weer verder kon leven met zijn leven. En nu kwam diezelfde Jezus langs. En ze zien Jezus aankomen en op een afstand schreeuwen ze hem toe. Meester Jezus, heb medelijden met ons. Nou, wat hier gebeurt is best wel mooi, want ze erkennen hiermee dat Jezus echt de autoriteit en de macht heeft om die ziekte weg te sturen. Meester, het woord dat ze gebruiken, betekent echt hoofdgeneraal. Dat is wat het woord een beetje betekent. Hij heeft de macht om er wat aan te doen. Nou, wat gebeurt er? Jezus heeft medelijden. En hij zegt tegen de Melaatse mannen, laat jezelf aan de priesters zien. Nou, en waarom zegt hij dat? Nou, die priesters die konden mensen onrein maken, maar die priesters konden mensen ook onrein of weer rein verklaren. En als het bleek dat iemand weer genezen was van melaatsheid, dan moest hij een heel uitgebreid ritueel ondergaan en uiteindelijk kon iemand dan weer opgenomen worden in de samenleving. En het is echt een bizar ritueel. Dat duurde ongeveer 14 dagen en dan werden er twee reine vogels gepakt en één vogel werd zeg maar geslacht en in het bloed van die vogel werd die andere vogel gedoopt en die vogel werd vrijgelaten in de woestijn als teken dat dus deze Melaatse die ziek was weer beter is geworden. Maar er bleef er niet bij. Deze Melaatse moest zichzelf helemaal scheren, alle kleren moest hij weggooien, helemaal nieuwe kleding moest hij aandoen zodat hij weer een compleet nieuw persoon was geworden. En daarna werd er een zondoffer gebracht. Er werd een dier geslacht en het bloed van het dier, ik weet niet waarom God dat zo bedacht heeft, er zal vast een gedachte achter zitten, maar het bloed werd achter de rechteroor gesmeerd, de rechterduim, daar werd het bloed op gesmeerd en de grote teen aan de rechtervoet, daar werd ook bloed aan gesmeerd en uiteindelijk werd de rest van het bloed helemaal over iemand heen gegoten en dan was uiteindelijk iemand helemaal rein nadat hij ziek geweest was van melaatsheid. Heel bizar. Dus Jezus zegt tegen deze melaatse mannen, Ga naar de priesters, dan word je weer beter. Nou, het klinkt eenvoudig, deze opdracht van de Heer Jezus. Maar Jezus lijkt eigenlijk iets over te slaan. Want wat blijkt, ze worden pas genezen op het moment dat ze onderweg zijn naar die priesters. Ze moesten daadwerkelijk een stap in geloof zetten voordat ze weer beter zouden worden. Maar het is toch helemaal niet logisch om te gaan als je niet eerst beter wordt. Maar dat is wat de Heer Jezus van ze vraagt. Ga onderweg en onderweg zul je beter worden. En als je bij de priesters aankomt, zul je helemaal genezen worden. En hun geloof dat wordt ook daadwerkelijk beloond. Ze worden, zo lezen we in de Bijbel, helemaal genezen. Toen ik erover nadacht, dacht ik van ja, zo werkt het heel vaak bij God in mijn ogen. Heel vaak moeten wij eerst echt een stap in geloof zetten voordat de bevestiging komt. Voordat wij eigenlijk het wonder zien of de voorzienigheid van God ervaren. We moeten volledig vertrouwen op God en daarin wandelen. En dan zien we ook uiteindelijk dat God voorziet en zijn zegen op ons rust. Toen ik hierover nadacht, dacht ik ook even terug aan het moment dat wij het beroep hebben aangenomen hier in Lemmer. Joh, als je zo'n telefoontje van Gerard Broek krijgt en je zegt dan ja tegen het beroep. Nou, dan weet je eigenlijk niet wat er op je staat te wachten. Het is echt een ongelofelijke stap in geloof. Dat je denkt van, joh, we doen deze stap in geloof. En we hopen en geloven en bidden dat God ook daadwerkelijk zal voorzien. En alles zal geven wat er nodig is. En terugkijkend kunnen we echt zeggen, ja, God heeft echt alles gegeven wat we nodig hebben. Maar als je het moment dat je aan de telefoon bent, en als je dat dan zegt tegen Gerard Broek, ja, dan moet het allemaal nog gebeuren. Maar je moet echt een stap zetten in geloof. En dan zie je heel vaak dat het wordt bevestigd. Maar natuurlijk zien we liever andersom. Eerst zekerheid en daarna uitstappen. Nou, eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen, eigenlijk zijn alle melaatsen in dit gedeelte, die 10 melaatsen, zijn eigenlijk allemaal te prijzen om hun geloof. Want allemaal zetten ze een stap in geloof en ze worden uiteindelijk allemaal genezen. En de melaatsen gaan dan ook uiteindelijk onderweg en ze worden genezen. Wat een zegen. Wat een genade. Van het uitschot wat ze waren, zijn ze opeens weer in liefde aangenomen. Van onrein wat ze waren, werden ze uiteindelijk weer rein. Van afstand tussen God en tussen de mensen, want ze mochten ook niet meer in de tempel komen als je melaats bent. Dus van afstand tussen God en de mensen, opeens konden ze weer in contact komen met mensen en met God. Nou, je zou verwachten dat als je dat meemaakt, als God jou dat geeft, dat je dan direct teruggaat naar degene die dat jou gegeven heeft. Om hem te bedanken. Om, nou, net zoals de Samaritaan deed, op je knieën te gaan en hem alle lof en eer te geven. Het mooiste is jou overkomen. Maar er is maar één die dat doet. En ook nog eens een tweede rangs Jood. Nou, mijn eerste gedachte was, wat een ondankbaarheid. Van niets naar alles en ze danken Jezus geen eens. Maar voordat we hen gaan veroordelen, misschien is het toch ook goed om ons te kijken naar ons eigen leven en naar onze eigen dankbaarheid. Want is dit ook niet zo dat het heel herkenbaar is, ook voor ons eigen leven? Hoe vaak genieten we wel niet van zegeningen die God ons geeft en hoe vaak vergeten we het wel niet om de Heere God daar echt voor al die dingen te bedanken? Zijn we ook niet veel beter in het doen van voorbeden, dat we echt zo'n lijst hebben dat we allemaal dingen kunnen bidden, dan dat wij elke keer heel trouw overal voor danken wat de Heer ons geeft? Kan het ook zo zijn dat we soms meer gericht zijn op de gift van wat God ons geeft, dat we daarvan genieten, dan dat we echt gefocust zijn op de Gever, God die het aan ons geeft? Nou, gelukkig is er dus wel eentje teruggekomen bij de Heere Jezus om hem te danken. We lezen dat in vers 17 tot 19. Ik wil dat gedeelte nog even voorlezen. En daar staat: toen zei Jezus, zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Ik vind het zo intrigerend om dit te lezen, want Jezus laat heel duidelijk in zijn antwoord een bepaalde teleurstelling zien. Dat hij teleurgesteld is, dat er maar eentje terugkomt in plaats van 10. En dat nog ineens, en wie komt er terug? Jezus heeft het over een vreemdeling. In de grondtekst staat daadwerkelijk een heiden. Een heiden die is alleen teruggekomen om God eer te geven. Maar de anderen nemen niet de moeite. En dat is precies het contrast wat Jezus voelde toen hij naar Jeruzalem liep. Toen hij door Israël heen liep. De leiders en de fariseeën en de schriftgeleerden, de mensen die voorgingen, die Israël eigenlijk de waarheid moesten laten zien, die hoefden hem niet. Die begonnen hem steeds meer uit te kotsen. Maar een vreemdeling, een heiden, een Samaritaan, die herkent het wel. En die wil hem aanbidden. En die komt terug om Jezus te bedanken. Nou, en daarna zegt Jezus iets heel schokkends. Hij zegt namelijk in vers 19, uw geloof heeft u gered. Nou, voor ons klinkt het heel bekend in de oren, maar voor die tijd was het echt ongekend wat Jezus hier zegt. Deze man is onbesneden. Deze man is een heiden, een Samaritaan. En Jezus zegt tegen deze man, uw geloof heeft u behouden. Hij is niet alleen genezen, hij heeft ook het eeuwige leven. Want dat bedoelt Jezus hiermee. Hij heeft ook daadwerkelijk het eeuwige leven gekregen. En dit is dan ook precies wat Paulus ook later in de Romeinenbrief uitwerkt. Er is alleen rechtvaardiging door geloof en niet meer door werken. En Jezus brengt het hier in de praktijk. Het is ongekend wat Jezus hier doet. Nou, dat is eigenlijk de allereerste betekenis wat Jezus hiermee wil communiceren. Door geloof kan iemand rechtvaardig worden, zelfs als je een heiden bent. En daar hebben wij nog steeds profijt van als Nederlanders. Maar goed, dan de tweede betekenis. Want hoe onmerkelijk is het? 9 melaatsen doen daadwerkelijk een stap in geloof. Daar kun je ze voor prijzen. Ze ontvingen daadwerkelijk een wonder op basis van hun stap in geloof. Maar uiteindelijk is het de Samaritaanse man die ook een stap in geloof zette, maar ook Jezus dankte voor wat hij had gedaan. En daardoor, doordat hij de Heer Jezus dankte, ontving hij ten opzichte van die 9 andere mannen een nog veel grotere zegen. Namelijk, hij werd gered. Hij kreeg het eeuwige leven, zonder dat hij er echt om vroeg. Dus een stap in geloof doen, dat bracht daadwerkelijk een wonder voor die 9 mannen. Maar het bleek uiteindelijk niet voldoende. Het maakte Jezus zelfs verdrietig en ontstemd. Het ging hun, als je er goed over nadenkt, alleen om hun lichamelijke genezing. En daarna zagen ze de Heer Jezus niet meer staan. Het ging hun alleen maar om de gift en niet om de gever. En juist de dankbaarheid van de Samaritaan maakte de geloofstap van hem compleet. En waardoor er een relatie kwam tussen de Heer Jezus en deze Samaritaanse man. En waardoor Jezus zelfs meer zegende dan dat hij om vroeg. Danken, dat leer ik hier vooral uit. Danken brengt onze voorbeden, onze vragen, echt daadwerkelijk in evenwicht. Je laat door te danken niet alleen zien dat het je gaat om de gift, maar je laat door de Heere God te danken voor wat je krijgt, ook zien dat het jou ook mag gaan om de gever van de gift. Dat je die gever voor ogen hebt en dat voor jou die relatie met die gever veel belangrijker is dan de giften die je van hem ontvangt. En het mooie is, vanuit die dankbare houding naar God toe zal je veel meer ontvangen dan dat je nodig hebt. God zal je rijkelijk zegenen als je een dankbaar hart hebt. Nou, tenslotte, mijn geloofstap om het beroep van Lemmer aan te nemen was echt een stap in geloof en in vertrouwen. Zo hebben we dat echt gevoeld. Maar het was echt weinig zinvol geweest als het puur alleen daarbij gebleven was. Dan hadden we hier een mooi huis gehad in Lemmer. Had ik een leuke baan gehad, als voorganger. Maar dan had het mijn relatie met de Heere God niet veranderd. Dan was het alleen maar materie geweest. Maar juist door dankbaar te zijn voor wat God mij gegeven heeft, en doordat ik dat ook hier uit en ook in mijn persoonlijke gebedsleven elke keer ook dank voor wat Hij me gegeven heeft, daarmee is mijn relatie met de Heer Jezus gegroeid. En dat is veel belangrijker dan de materie die Hij mij gegeven heeft. En daarom, en dan sluit ik af, daarom is het ook belangrijk dat we af en toe de tijd nemen om God heel concreet te danken. Hij komt niet alleen onze dank toe, maar Hij geniet er ook van als wij Hem danken. En we bouwen op die manier echt een relatie met Hem op. En vanuit die houding, vanuit een dankbaar hart, zal Hij ons echt veel meer geven dan dat wij Hem vragen. Amen. Voordat we verder gaan met danken, gaan wij eerst twee liederen met elkaar zingen. En dat is opwekking 70, Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En opwekking 121, de Heer is mijn herder.